De stof voor onze overdenking is het u gelezen schriftgedeelte uit 1 Koningen 18. En ik lees alleen het laatste vers voor, vers 46. Daar spreekt het woord des Heren al dus. En de hand des Heren was over Elia. En hij gordde zijn lenden en liep voor het aangezicht van Ahab heen, tot daar men te Jezreel komt. Tot zover. Voor twee zaken wilde ik uw aandacht vragen deze avond. Voor blijdschap en verdriet. De vorige keer meen ik dat wij gebleven zijn tot en met vers 38. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. En daar wil ik nu verder gaan vervolgen. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen ze op hun aangezichten en zeiden: de Heere is God, de Heere is God. Dat vers hebben we verleden week ook al gelezen, maar nog niet verder bij stilgestaan. Dat is het verblijdende waarop ik doelde toen ik voor blijdschap uw aandacht vroeg. Blijdschap is het dat de Heere antwoordt in vuur en dat hij daarmee dat offer erkend en aangenomen heeft. Het is ook blijdschap dat het volk heeft erkend dat gij, o Heere, die God zijt, de God zijt. Zo moet je het opvatten. In de zin dat hij alleen God is en dat hij geen Baal naast zich heeft. Dat hij de waarachtige, de getrouwe God is. Ze zijn door het ingrijpen van God dus overtuigd. Nou kun je natuurlijk vragen, ja, wat is dat voor een soort overtuiging geweest? Zouden die mensen die daar allemaal deze belijdenis hebben uitgesproken, zouden die mensen dat nou gemeend hebben? En als ze het gemeend hebben, hoe diep zat het dan bij die mensen? Kun je daar in het vervolg nog veel van terugvinden? Ik zou willen opmerken dat het daar eigenlijk niet over gaat. Natuurlijk, het is van ontzettend groot belang voor ieder mens persoonlijk of hij van harte zijn naam mag belijden. Maar in dit twistgeding gaat het erover dat zijn naam beleden wordt. God ziet het hart aan. Er zullen er velen geweest zijn die met blijdschap des harten in alle oprechtheid als een vrucht van het werk Gods hebben beleden dat hij alleen God is. Dat is reden tot blijdschap. Maar waar het om ging, is dit. Het gaat over Israël. En in Israël wil God die belijdenis boven krijgen dat hij alleen God is. En dat is hier het belangrijkste. Ik vind dit persoonlijk, ik heb altijd bijvoorbeeld wanneer men sprak over belijden en belijdenis doen, heb ik dat gedraagt altijd met een zekere omzichtigheid in die zin. Omzichtigheid te benaderen, dat je dat niet aan de ene kant niet uitholt tot een nietszeggende gebeurtenis. In de zin van het aangenomen worden, bevestigd worden. Uiteindelijk is een mens die gedoopt is, lidmaat van de gemeente. En zit de Heere, met eerbied gesproken, niet verlegen met ons doen en laten. Heeft de Heere niet nodig. En daarom vind ik het altijd erg als belijdenis doen eerst uitgehold wordt tot een belijdenis van de waarheid en met tegelijkertijd ja dat, het, de beden natuurlijk wel en de gunning dat het nog eens waarheid in het binnenste mag worden. Terwijl je dan zelf eigenlijk die belijdenis al geëlimineerd hebt. En zodat het weinig te betekenen heeft. Aan de andere kant ben ik ook een beetje bang voor die beweging die je ook in sommige gemeenten hebt, waarbij dat belijdenis doen gewoon naar de achtergrond geschoven wordt. Als je bekeerd bent, dan kom je maar. Want wat zegt het allemaal? Als men daar nou te ver in gaat, heb ik altijd gedacht aan deze geschiedenis. Aan deze geschiedenis. Je moet niet vergeten. Je bevindt je in de kerk. Hier gaat het over Israël. Het zou onzin zijn om dat in Ashkelon of in Gat of in Gaza zo geding te gaan houden op straat. Dan zou je kunnen zeggen, nou ja jongens, als hij nog bekeerd wordt, dan kom je wel, dan zien we het wel. De Filistijn, de Tyriën, de Mooren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Laten we daar dan maar op hopen. Maar wij leven in de kerk. En nou voel ik dat het mes van het woord van God, dat snijdt aan alle kanten. Dat mes van het woord van God, dat raakt, hoe dan ook. Het raakt ons, als we het uithollen, omdat toch niemand het kan doen. En dan doen we maar belijdenis der waarheid, een historieel geloof. Dan worden we geraakt door het woord van God. Dan de geest van het woord van God die getuigt als het ware, als we tenminste nog voelen, die getuigt tegen ons. En zegt, ja het is wat. Gaat de mens belijden dat God wel bestaat en dat de Heere Jezus wel bestaat, maar ja, verder moet je niet gaan. En ik heb altijd tegen de kinderen gezegd, dan moet je eens indenken dat niet ik, maar dat hij hier tegenwoordig zou zijn. En hij zou de vraag stellen. Dan zouden maar twee wegen zijn. Eigenlijk maar één. Want dat andere is een weg des doods. Maar dan zou je toch moeilijk kunnen zeggen. Ja, Heer Jezus, ja. Ik weet het ook niet wat ik ervan moet denken. Nee. Het zou of zijn, Heere, ik geloof, of met al je schuld, Heere, help me, of verharding. Wilt gij lieden ook niet heen gaan? Maar je voelt dat de grond dan wel erg heet zou worden onder onze voeten. En waar de grond nou niet heet wordt onder onze voeten, dan moet je altijd een vraagteken achter zetten. Is het wel in orde? Is het wel in orde dat wij het zo opgelost hebben, met al onze ernst? En dan heb ik ook wel eens de andere kant door laten schemeren. Al kun je dan niet per se in het Nieuwe Testament daar nou een bewijs voor vinden van mensen die op zoveel zo'n jarige leeftijd de belijdenis moeten doen. Ergens logisch ook trouwens in het ontstaan van de gemeente. Dan heb ik ook nog wel eens verder gedacht naar de lijn van het Oude Testament. En dan kun je gaan zeggen, ja, zou dat allemaal waarheid zijn? God wil op dit moment dat zij antwoorden. Dat ze antwoorden, hoe dan ook. De lucht moet even gezuiverd worden. Ben ik die God die de God van Abraham, Isaac en Jacob is? En daarom ook jullie God of niet. Van 2-1. En dan zegt de Heer niet van, nou ja, die bekeerders die komen naar voren. Of die echt zus of echt zo. Nee. Nee. De profeet heeft die vraag in het midden gelegd, voor het volk en voor de Heere. Heere, antwoord me, dat het volk mag erkennen dat gij God zijt en dat gij hun hart omgewend hebt. Dat bidt hij erbij. Want die ruimte is er, dat de mens wel tot een bekentenis gebracht wordt. Ook door een antwoord van God. Door een ingrijpen van God. Dat hij gewoon verder gaat. Of een bekeerd mens wordt. Terwijl die niet beseft dat het een eeuwig wonder was. Dat hij bekennen, erkennen mocht. Dat de Heere God is. Die God van Abraham, Isaac en Israël. Kijk, daar voel je aan. Dat Elia in zijn begeerte tot God. Ook verder ging. Dan alleen dat dit volk erkende. Maar dat hij dacht. Of dat hij bad. God laat het verder gaan. Dat ze van harte overtuigd worden. Hoe u in hun ziel, in hun leven, werkzaam zijt. Om ze tot deze erkentenis te brengen. Dan kun je bezwaren tegenmaken, tegen zoiets en zeggen, is dat echt, is dat niet echt. Je kunt ook zeggen, het is toch wel een groot schandaal, ook als dat niet leiden kan. Als dat niet leiden kan. Waarom woon je dan in Kanaan, Israëlieten? Waarom? Waarom wil je dan nog tot een volk gerekend worden? Uit Abraham gesproten dat zoveel gunst heeft genoten. God heeft het gedaan. En God kan wilde mensen, afgodendienaars, Nebukadnezar, mensen van Nineveh, naar Aman de Syriër, een Canaanese vrouw, hij kan ze tot de erkentenis brengen. dat hij God is. Daar gaat het om. Het gaat erom dat hij geëerd en erkend worden. En daarom is dat een reden van blijdschap. Al voel je de zwakheid erin als het volk dat zag. Met hun ogen. Als het volk dat zag. Werd het geïmponeerd. Verslagen. In het hart. En bekende. De Heer is God. Hij is God. Hij is de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Die Jehovah. Maar voor iedereen, laten we zeggen, voor ieder die daar nu in oprechtheid heeft beleden, zal het niet anders dan een reden tot blijdschap geweest zijn. Toen die ganse volksvergadering uitriep, de Heeren is God. Want daar zal toch heen moeten dat alle knie hem gebogen wordt en alle tong beleidt dat Jezus de Heere is. Is het niet goedschiks dan kwaadschiks, maar gebeuren zal het. En daarom kun je begrijpen dat ik daar niet te ver op ingaan. Wat nou echt of minder echt. Dat het helemaal niet in de lijn van dit gedeelte ligt om te zeggen, het zou een wonder zijn als er hier eentje bij geweest was. Wie dat nou in de waarheid echt heeft geloofd. Dat is de lijn niet. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat God wilde en God werkte dat het volk weer zou belijden dat niet Baal, maar hij alleen God is. Eenmaal komt de tijd, zoals ik reeds zei, dat alle mensen zullen moeten belijden dat God God is. En dat Jezus Christus overwinnaar is. Dat Hij de Heere is. Ook de vijanden. Maar nu is het nog de welaangename tijd. Dan zal er een belijden zijn door de overmacht en de majesteit van God zal niemand kunnen zwijgen. Maar nu is er de majesteit van zijn genade die brengt tot de erkentenis dat hij alleen God is en niemand meer. Dan geeft Elia opdracht om die profeten van Baal te grijpen, dat niemand van hen ontkomen, en ze grepen ze en Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen al daar. Dat heeft, zoals ik in een van de eerdere bijbellezingen al opmerkte, heeft wel stof gegeven tot kritiek wat hier staat. De vraag is gesteld, is dat nou een opdracht van God? Hoe zou je nou zoiets nieuwtestamentisch moeten plaatsen? Dat daar Elia zelf of opdracht geeft om die profeten te grijpen en ze te laten slachten. Of te slachten zijn. Zou wel zijn helpers gehad hebben ook. Ja, Ik ben het daar niet mee eens met die gedachte, waarom niet? Je moet rekenen, Elia wordt wel genoemd de handhaver van Gods wet. En Elia had achter zich het woord van God. En het woord van God, dat zegt in Deuteronomium 17, ook op andere plaatsen, Deuteronomium 13, maar in Deuteronomium 17 lees je, als er iemand in uw midden is, die verlokt of verleidt om andere goden te dienen. En je weet het heel zeker, dat je het bewijzen kunt, dan moet je hem aanbrengen. Dan zal die man, zal zekerlijk gedood moeten worden buiten de poort, omdat hij zulks gedaan heeft in Israël. Er stond dus, niet stiekem, maar in het openbaar, de doodstraf op. Je kunt zeggen, ja, maar het is meestal niet uitgevoerd. Dat is ook zo. In Israëls praktijk werd dit oordeel, deze wet, vaak niet uitgevoerd. Omdat ze altijd te maken hadden met afgoderij in eigen kring. Maar die wet, die ligt er. En Elia staat hier als een vertegenwoordiger van de Heere God en van zijn woord. Dan kun je wel zeggen, ja, dat vind ik toch maar een gemene daad om die mensen allemaal even om te brengen, ze gewoon te slachten als dieren. Maar leest u dat deze 450 profeten mee hebben ingestemd met de Heere is God, de Heere is God. Als ik nou helemaal uit zou willen zoeken, dan zou je toch kunnen zeggen, nou, ze hebben nog even de tijd gehad om mee te doen. Om zich aan te sluiten bij het volk en te erkennen dat ze een drogbeeld hebben nagevolgd. Een waan, een niets. Ze hebben de bewijzen gezien. Maar ze hebben niet meegeantwoord. De Heere is God. En nu komt er iets openbaar hier op de Karmel van het oordeel van God dat eenmaal scheiding zal maken. Tussen schapen en bokken. Iets hier komt openbaar. Ik weet wel, ik zie Paulus dat niet doen. En Petrus ook niet in het Nieuwe Testament. Maar dan verlies je de lijnen uit het oog als je dat als argument gebruikt. Want je leest wel in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus komen zal ten oordeel. En dat hij zal zeggen, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Dan zal dat gebeuren. En dit is hier alvast als het ware een voorstukje van dat oordeel. Die niet belijden zal dat de Heere God is, nieuwtestamentisch, die niet belijden zal dat Jezus Christus de Heere is. Die is een antichrist. En die naar deze profeet Jezus niet gehoord zal hebben, zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volk. En daarom kun je natuurlijk wel gauw een hoop kritiek hebben en zeggen, ja, die man dit, je moet het niet zien als een persoonlijke liefhebberij. Natuurlijk, Elia was ook een mens van vlees en bloed. En er zullen ook wel allerlei gevoelens in Elia's hart rondgegaan zijn. Zal ook wel mens, bij alles komen menselijke factoren erbij, omdat we mensen zijn. Maar het past niet om te zeggen, dat had die man niet mogen doen. Want kijk, je moet de prediking eruit, die moet je aanvoelen. Wat hebben nou die Baalspriesters gedaan? Laat me het nog eens samenvatten ter verduidelijking. Zij hebben een var gekozen. En met die var, die zij niet mochten aansteken, maar de bedoeling was dat zij met dat offer hun God aan hun kant kregen. En dat die God die aan hun kant zou komen, dan dat offer zou verteren. Met vuur zou antwoorden. Toen ze geen antwoord kregen, zijn ze gaan profeteren, gaan dansen. En tenslotte hebben ze hun eigen bloed vergoten. Ze hebben zich met messen gesneden en met priemen doorstoken. Om nog meer kracht bij te zetten. Om die Baal tot meelijden te verwekken. Om hem te laten voelen, man, we staan er met ons leven achter. En er kwam geen antwoord, want hij bestaat niet. Maar van God, de ware God, komt ook geen antwoord. Want de ware God die verfoeit deze weg, dat wij met offerbloed en met ons eigen bloed hem aan onze kant zouden proberen te krijgen. Dat is onmogelijk. Dierenbloed is dan in dat licht gezien nog waardevoller dan mensenbloed. Want wij zijn verdorven Adams kinderen. Dus waar een mens bezig is om in zijn eigen willigheid, met zijn bloed, met zijn pijn, met zijn messen, met zijn wonden, God aan zijn kant te krijgen, daar wordt hij verdoemd. Want dat gaat niet. En dan kun je zeggen, ja, maar een mens probeert het toch, kan best waar zijn. Ik hoop dat we er gauw mee ophouden. En dat het niet gestimuleerd wordt door de prediking zulke gangen en wegen. Maar dat we veel eer doordrongen zouden worden. Dat God zulks nooit heeft gewild. En dat het ook niet kan. Al zouden we de eerstgeborene van ons huis aan de Heere opofferen, al zouden we ons aan stukken snijden, dan wekt dat alleen maar de toorn Gods op, maar nooit zijn barmhartigheid. De mens die daarmee bezig is, is dus eigenlijk bezig zichzelf te slachten. Zichzelf te slachten. En het oordeel van God is dan ook de laatste slag. Waarbij de mens van de kaak geveegd wordt. Dat zie je hier gebeuren. Ze zijn zelf begonnen. Ze hebben zelf hun bloed, dat is hun leven, zijn ze gaan vergieten. En daar wil God niks mee weten. Daar kan God niks van willen weten. God wil alleen door zijn lieve zoon gediend, bevredigd zijn. Kun je nu indenken, even, bijbels, theologisch gezien, dit moet zo aflopen, dit kan niet anders. Of ze moeten erkennen met het volk, de Heer is God. Maar als dat niet gebeurt, en dat is hier niet gebeurd, dan is er geen andere mogelijkheid over. Dan kan hij niet zeggen, jongens, gaan jullie maar naar Izebel terug, of gaan jullie maar daar naartoe, dat kan niet meer. Dan hadden ze er biezen moeten pakken, gelijk al. Maar ze zijn blijven wachten, misschien nog wel in de ijdele hoop, dat het volk hun kant zou kiezen. Dat is niet gebeurd. Nou is er geen andere weg meer. Is dat duidelijk? En je zegt, dit moet gewoon zo. Dit kan niet anders. In dit verband, op dit ogenblik, moet dat gebeuren. Dan wordt met nieuwtestamentische woorden in de dadelijkheid praktijk die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die is een vervloeking. Geen andere weg niet. Dan kunnen wij natuurlijk met ons menselijke gevoel, kun je zeggen, ja, maar dit of dat, dat, zo kunnen die mensen ook niet meer bekeerd worden, en dit en dat, ja. Kunnen wij ons dan indenken, laten we nou eens eerlijk zijn, kunnen wij ons dan Gods oordelen indenken? Kun je dat? Kun je dat dan wel indenken? Het gaat hier over 450 mensen. Maar als nou je bedenken zou dat het in het laatste gericht over miljarden mensen gaat. Daar kunnen wij niet inkomen. Dat kan niet. Zolang we op deze aarde zijn, kan dat niet. Dan kun je wel makkelijk erover praten. Hè? Maar als je er echt over gaat denken, kun je niet begrijpen. Alleen maar de Heer ons aan zijn kant zet. Hè? Daar mag hij mee het oordeel bevestigen. Maar anders. Vers 9. Daar kunnen wij niet inkomen. En we hebben altijd een rem ook daarin. Persoonlijk wel, heb ik altijd een rem daarin ook. En dat is dit. Als ik nou geloven mag, waar de Heere mij vandaan haalt. En mij uithaalt. Hè, dan kan ik wel een verschrikkelijke groot woord voeren. Over mensen die weggevaagd worden in de verdoemenis en dit en dat en zo en zo. Maar dat kan ik niet. Ik sta niet op die hoogte. Ik heb meer belang daarbij, bij dat werk van de Heilige Geest. Vergeef me al mijn zonden die uw hoogheid schonden, ook van vandaag en van gisteren. Ik heb dat nooit goed kunnen begrijpen hoor. Trouwens ook, hoe dat zo even verdeeld wordt. Oh, dat is weg, dat weg, dat weg. Ik ben des doods schuldig. Als je nou David leest, die man die zegt, terwijl het toch een ellendig volk was geweest, want ze hadden voor Absalom grotendeels gekozen, het had de Heere nog niet vergeten. En een groot deel van het volk voor Absalom had gekozen. En de Heere wilde ze ook daarom straffen. Maar als de Heere dan komt met zijn straf door middel dat David het volk was gaan tellen, dan zegt hij later, Heere, straf mij en mijn vaders huis. Wat hebben deze schapen gedaan? Dan kun je zeggen, ja, nou, doe maar zachtjes aan, David, want dat waren niet zulke schapen, hoor. De Heere vergist zijn eigen niet. Maar kijk, dan zeg je, ja, dat ligt dichterbij, de werkelijkheid, dan dat gemakkelijk praten over dat wegvagen in de verdoemenis. Maar hier, deze gebeurtenis, ja, hier worden de zaken op scherp gezet. Ze hebben het aanvaard. Die antwoord geeft door vuur, die is God. De Baalpriesters hebben het aangenomen. Dan moeten ze ook rekening houden, als ze die God niet erkennen dat hij God is, dat het hun leven kost. Dat hun leven kost. Want die God gedoogt het niet, dat ze doorgaan om de dienst in Israël uit te maken en de Baal-dienst te stimuleren. Dat kan gewoon niet. Dat is of vluchten, dat hebben ze niet gedaan, of beleiden de Heeren is God, of sterven. Nou, ze hebben het op het laatste aan laten komen. Daarom was het ook afgelopen. Maar voel je aan dat je toch moet zeggen, ja, Heren, bij u wordt het onrecht niet gevonden. En je kunt ook Elia niet van onrecht gaan beschuldigen. Want het ligt in de lijn van het Godsgericht en het Godsantwoord dat er slagen vallen. Want als dan het bloed, het offer, dat van de hemel af verteerd werd door God, als een betoning van zijn welbehaag, als dat dan niet genoeg is om in te stemmen met de Heere God, of ja, waarlijk, deze was Gods zoon, wat moet je dan? Kun je hoogstens nog een poosje uitstel van executie krijgen, maar het komt, want hij komt om de aarde te richten. En daarom laten we het liever zoals het hier in al zijn onbevangenheid staat. En geloven dat Elia gehandeld heeft naar de wil van de Heer. En zeker naar zijn geopenbaarde woord. Daarna zei Elia tot Achab, trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Dat is ook blijdschap. Welke blijdschap? Er is nog niks aan de hand. De hemel is nog strak blauw. Er is geen wolk, niks te zien. En toch zegt Elia tot Achab, trek op, eet en drink. Het wil niet zeggen dat hij hier al zegt dat Elia naar huis moet gaan, want dat blijkt uit het vervolg. Maar hoogstwaarschijnlijk moeten we het ons zo indenken, Achab is 's morgens vroeg op pad gegaan, hij heeft niet gegeten, maar hij heeft wel koks of mensen met eten meegenomen voor een maaltijd. En die zijn daar een klein stukje hogerop, op een ander plateautje, hebben die de tafels uitgezet en zijn aan het eten klaar, of staan daar met eten te wachten. Dat hebben ze niet kunnen doen, er is ook geen gedachte bij geweest om dat te doen tijdens dat godsgeding. Maar nou zegt Elia tot Achab, trek op, eet en drink. Wat bedoelt Elia daar nou mee? Ik weet het niet. Ik wil trachten een paar dingen te zeggen. Je kunt dat zo zien, want onwillekeurig ga je gedachten naar de Heer Jezus in de hof van Gethsemane, toen hij zei, slaap nu voort. Want de ure komt en is nu, dat de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der zondaren. Dat betekende toen niet direct dat ze moesten blijven slapen, maar dat de Heer Jezus persoonlijk en alleen de weg verder zou gaan. Straks in de hof verzocht hij om hun gebed, om met hem te blijven en te waken. En toen sliepen ze. Nu hij die drinkbeker ten volle heeft aanvaard, nu is hun medeleven of medewerking of hoe je het ook ziet, is niet van belang meer. Het komt wel goed, want hij gaat het pad tot de laatste schreden vervolgen. Maar ja, dat is alleen maar een vergelijking, want je kunt Agab ergens natuurlijk ook weer niet vergelijken met de discipelen in die zin, want die waren ook van verdriet en vermoeidheid in slaap gevallen. Je zou het toch zo kunnen zeggen, Agab, ga nou maar een hapje eten, want het besluit van God zal nu baren. God zal nu regen geven. En eet maar eens lekker. Eet maar eens lekker. Laat je ook vast blij maken met de maaltijd en aan de maaltijd, want de Heere zal het doen. Zit er ook in. Wat er ook in kan zitten is dit. Dat Elia niet zo'n hoge verwachting heeft van Agab, wat de toekomst betreft. En dat hij zegt, och, jij zal wel meer belang hebben bij eten en drinken dan om met mij de knieën te buigen voor de levende God om hem aan te roepen. Dan is niet zo best. Daar zit er ook iets van verdriet in. De blijdschap der erkentenis is er. De blijdschap, God zal regen geven. Maar ook weer het verdriet. Man, ik merk al zegt Elia dat niet. Ik merk al aan je, dat je niet in de waarheid aan de voetbank van zijn voeten neerbuigt. Want als die werkelijk koning had geweest bij de gratie Gods en erkend had dat hij door die God geregeerd werd, dan had hij er niet op in moeten gaan. Dan had hij gezegd, Elia, nee, het is op het ogenblik geen tijd om te eten en te drinken. Ik wil nou bij je blijven. Laat het volk maar naar huis gaan. Laat ze eten en drinken en blij te zijn. Maar hier blijf, want ik ben de van God. Al heb ik het er nog zo droevig afgebracht, ik ben toch de koning van het volk. Het heeft hij niet gedaan. Nee. En dan kun je merken dat Elia eigenlijk de proef op de som neemt. En zegt, nou Ahab, ga nou maar eten en drinken. Want er komt regen. Net zoals Naomi zei, ga maar terug, mijn dochters. Ga maar terug. Wat heb je bij mij verder te doen of te zoeken? En Rut bleef. En Rut klampte zich aan haar schoonmoeder vast. En ze zei, waar u sterft, zal ik begraven worden. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Goed, maar dat greep even vooruit, want er staat nog iets. Er is een geruis van een overvloedige regen. Hoe weet die man dat? Dat weet hij door het geloof. Dat weet hij nou door het allerheiligst geloof. En dat is zoiets kostelijks. Verleden week heb ik daar ook iets van trachten te noemen. Dat het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Wat is nou groot dat midden in de droogte, op die verzengde aarde, met een koperen hemel boven je, dat dan niet het natuurlijk oog, maar het geloof, hoort al de regen. En het oog des geloofs ziet al de wolken. Al ziet het natuurlijk oog niets. Wat is dat groot? Dat is nou het werk van de Heilige Geest en van het woord. Zo kun je in vertrouwen op gaan onder het woord van God. Dat God je zal zegenen. Het kan ook wel eens anders zijn. Dat je misschien denkt dat God je zal vloeken. Maar nou gaat het even over de zegen. Een milde regen. Je kan naar de kerk gaan en als hoorder of als spreker dat je vast gelooft. Dat de Heere een overvloedige regen zal geven. En dat hij zijn woord zal ontsluiten. En dat hij harten zal inwinnen door en voor dat woord. Dan ga je onbevreesd en opgewekt naar de kerk. En dan zou iedereen dan zeggen, nou maar, ja maar het uurtje is er nog niet. Dan zeg je, dat hoeft ook niet, geeft ook niet, het uurtje er nog niet is. Maar hij heeft, en daar heeft het, als het geloof daar houvast aan heeft, gezegd, ik zal u verblijden in mijn bedehuis. Kijk, dat heb je niet altijd, dat weet ik wel. Maar ik vind wel erg, wat ik vorige week ook zei, als iemand zegt, ja, als ik nou één keertje in het jaar een preekje mag houden, echt de goede zo gezegd, hè. De rest doe ik het maar om het geld of weet ik wat, vonden de mensen erg mooi, die uitspraak. Maar het is eigenlijk beschamend, hè. Het is eigenlijk zo erg, hè. Als je erover nadenkt, krijg je er een hekel aan. Oh nee. Nee. Zo ik dit zeggen staven zou, gewis dan waar ik niet getrouw om uw trouw te belijden. Dat u met zo'n armzalig schepsel als ik ben op pad wil. Nee, nogmaals, als het niet zo is, dan is het niet de Heere's schuld hoor. Dan is het mijn eigen schuld, zeg ik er altijd bij. Maar het neemt niet weg dat ik toch mag zeggen, hoe menigmaal heb ik van tevoren, kort of langer, het geruis van de regen mogen horen. En dat ik geloofde, betrouwde. Hij zal ons niet begeven, hij zal ons niet verlaten. Hij zal zijn woord zenden. Daarom bid ik dan ook vaak, Heere, om mij kunt u het niet doen. Maar doe het om uw zoons wil. En om die mens die daar zitten. Geef, als ik niet blij ben, dat zij verblijd mogen zijn. Als ik ongelovig aan het woelen en werken mag zijn, ben dat zij dan gelovig op u mogen zien. Dan is de sterkte van de ander blijdschap voor de zwakke. Ken je daar iets van? Ik hoor het geruis van een overvloedige regen. God, onze God, zal ons zegenen. Ja, de duivel zet alles op alles om je dat uit je hart weg te rukken. En weet je wat zo erg is? Hij heeft alles mee, die duivel. Want die duivel, die weet net zo goed wat er fout zit bij ons. En nog beter, als dat wij het weten. En een van de scherpste aanvallen is dit. Dat hij ons zo geheel en al bepaalt. Want hij is ook een engel des lichts. Zo op zijn manier bepaald bij onze onwaarde, onze gebreken, onze zonde. En je kan op een goede manier ook je onwaarde beleven, dat het naar Christus toedrijft. Maar hij gebruikt dat om ons van de Heere Jezus af te drijven. Zodat je tenslotte eigenlijk wel moet zeggen, ja het kan eigenlijk niet ook meer. Kan niet. Ik heb tegen zo, oh wat, ik ben een één enkel stuk wereld, goddeloosheid, vijand ben ik. En, ja, dat is waar, het is waar. En zo wordt het wantrouwen gevoed. Zo hoor je niet meer het geruis van de regen. Maar je hoort in de verte het rommelen van de donder, van het oordeel. En daar is het hem nou om begonnen. De Heilige Geest wil ons verootmoedigen voor de Heer Jezus. Maar de duivel die kan op zijn manier zo mooi spreken over onze ellende en over het stuk der ellende, dat we onze schouders ophalen in twijfel en dat we zeggen, ja, nee hoor, dat kan ook niet, ook zo'n mens als ik ben. En toch ligt die Satan, maar hij is zo benauwd als wij zouden denken. Met een kruimeltje geloof. Ik hoor het geruis van een overvloedige regen. En als we in dagen van ziekte en sterven, als we zouden zeggen, hij zal de vromen in geen nood verlaten, zelfs niet in de dood. Dat wil hij niet. En als we hier in het donker soms iets menen te bespeuren door het geloof van de eeuwige zaligheid die aankomende is, dat wil hij niet. En als hij zo gemeen, nou doet hij net, probeert hij net te doen alsof hij de Heilige Geest is. En dan zegt hij, jij hebt tegen de Heilige Geest gezondigd. Jij bent verlicht geweest. En je wist drommels goed wat het betekende dat de Heer Jezus zijn dierbaar bloed vergoten heeft. Niet met goud, nog met zilver, met zijn dierbaar bloed. En toch heb je dit gedacht, of dat gezegd, of dat gedaan. Het is onmogelijk dat zo iemand die verlicht is geweest, dat die ooit nog tot bekering kan komen. Zo is die nou werkzaam. Als je maar van de regen afblijft en van de hoop, dat hij kan en wil en zal in dood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat wil hij niet. En daarom, de Heere, de Heilige Geest, zou je bijna zeggen, die gebruikt onze zonden en onze kwalen en ons verderf, om ons des te meer te doen verstaan. De zaligheid zoek ik buiten mezelf in de Heer Jezus Christus. Want ik belijde dat ik midden in de dood lig. Maar de duivel die gebruikt diezelfde woorden van overtuiging en van zonde om een mens in de wanhoop of in de onverschilligheid en in het wantrouwen om hem daarin te verstrikken. En dan geeft die harde gedachte van God, gierige en karige gedachte van de Heer Jezus Christus. En als die kans ziet, probeert hij nog om u op te hitsen, om er toch nog wat aan te doen. Omdat hij wel weet dat we dan nog steeds ellendiger worden. Als we zelf uit die put denken te kunnen uitkomen. Nee. Laten we de Heere vragen om ontdekkingen. Zeg, Heer, ontdek mijn ogen voor de wonderen van uw wet. Maar ook zijn listen zijn ons niet onbekend. Ze zijn ons niet onbekend. Want op alle mogelijke manieren, als die het maar donker kan maken, als die het maar verloren kan maken, dan heeft hij zijn zin. Maar wees nou eens eerlijk, er is een geruis van een overvloedige regen. Heb je dat ook wel eens? Door het geloof? Dat er nog geen wolkje te zien is. Dat er nog niks aan de hand is. En dat er opeens een stille verwachting komt en een blijdschap alsof het er al is. En er is nog niks. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En de beschaamde Heere niet. Wij worden wel eens beschaamd als we van die blijdschap in zoverre misbruik maken, dat we zeggen, oh, het zit maar goed en dit en dat, weet je wel, dat we met onze hoogmoed tussen zitten. Dan kan de Heer het beschamen. Maar in de gewone weg beschaamt de Heer het niet. Zo zou het eigenlijk iedere dag moeten wezen en zeker iedere zondag en iedere dinsdag, hè, dat we thuis vast in onze handen wreven en zeggen, hè, het ziet er weer goed uit vandaag. Want ik hoor het geruis van de regen al. Och, je moet zo rekenen, als je maar een versie mee mag zingen met je hart, dan heb je al een milde regen. Dat kan wel een milde regen zijn. Dat geven de Heer ons. En zo toog Agab op, om te eten en om te drinken. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts te raden. Daarna legde zijn aangezicht tussen zijn knie. Daar eindigen we mee, want ik kom toch met dit gedeelte niet helemaal klaar. Maar je voelt nu iets wat ik bedoelde met verdriet. Als je de woorden goed leest. Alzo toog Agab op. Hij gaat naar dat plateautje hoger waar de tafel klaar staat. Om te gaan eten. En drinken. Maar, krijg die tegenstelling. Maar Elia ging op naar de hoogte van de Karmel. Hij gaat nog iets hoger. Of, zo kun je het ook lezen, hij gaat vanuit de laagte van de beek Kizon, gaat hij ook weer de Karmel op. En hij bereidt zich voorwaarts te raden, en daarna legt hij zijn aangezicht tussen zijn knieën, hij misschien op zijn hurken gezeten of op een rots. Steen met zijn hoofd tussen zijn knieën. Ja. Je krijgt een gevoel alsof de man erg alleen is. De mensen gaan weer naar huis. Die zijn naar huis. Agab met wat van zijn hofhouding. Die zitten daar vrolijk te eten. Is er dan niemand die iets beseft van de ernst van de dingen? Die in de verootmoediging voor God als een knecht mag buigen en zeggen, o God, we hebben het niet verdiend, maar om uw naams wil, om uw zelfs wil, hoor me toch. Het is net alsof Elia moet uitbeelden hoe het eigenlijk zou behoren te zijn. Want de houding die hij aanneemt, dat is een houding van afwachting en verwachting. Nou is alles, God kan alleen verder. Zijn houding is een houding van deemoed, verootmoediging, onwaardigheid. Misschien dat hier alreeds de zaden van de grote moedeloosheid in zijn hart beginnen te kiemen. Beginnen. Straks is die erg moedeloos. Maar hier denk ik dat er al iets komt. Het volk naar huis. Agab eten en drinken. Wat moet je ermee? En dat is nou iets van het verdriet. En nou komt in zijn houding eigenlijk uit. Maar in de diepste zin, hoor. En daar roept deze tekst heen. De Heere Jezus zei tegen de discipelen, slaap nu voort. En hij zei, laat deze heen gaan. En toen ging de Heere Jezus zijn weg alleen. Nou gaat Elia, want Elia is een knecht, is een mens van gelijke beweging als wij. Elia vertolkt nu als het ware de houding van een onwaardig volk. Maar waar Elia gaat zitten of liggen, daar staat Jezus op. En hij liet zich binden. En hij zei, ik ben het. Kijk, daar zie je dat wonder. Hè? Elia mag dan de handhaver van de wet genoemd worden, maar hij was niet de vervuller van de wet. Elia die zit daar nou met zijn hoofd tussen zijn knieën. Hij kan ook niet verder gaan. Hij kan niet met die mensen, met al die mensen mee. En zeggen, ja maar, hoor nou eens, vergeet nou toch niet. Dat kan hij wel zeggen, maar wat bereikt hij ermee? Hij ziet ze allemaal weer gaan, pratend, lachend. Ja hoor, er komt regen. En waar is nou het vlakke veld? Waar is nou echt plaats voor die levende God en voor de vrezen van zijn naam? Daar staat Jezus op en die doet het en die is het. Die is het. Die maakt het allemaal in orde. Die buigt onder het rechtvaardige oordeel van God. Die luistert de wet op. Die neemt de slag die ons moest treffen met het slachtmes van Gods toren. Neemt hij op zich door zich te laten slachten. Daarom kunnen Baal-dienaars tot de erkentenis gebracht worden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En in plaats dat ze worden afgevoerd naar de Kizon, gaat hij door het Kedrondal heen, de weg van lijden en smart. Dat moet je nou tegenover elkaar zetten. Een aardige man, een rechtvaardige man, een godvrezende man, ja. Maar hoe moet het verder? En Jezus die zegt, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde, verheerlijk nu mij. Ik heb het werk dat gij mij op de hand gezet hebt, om te doen, heb ik volleind. Dat gaat ver. Elia kon geen andere weg meer uit met die Baal-dienaars. Maar met het volk kon die eigenlijk ook geen kant meer uit. Al hebben ze nog zo beleden. Maar de Heere Jezus Christus zegt, mijn schapen horen mijn stem en ik geef ze het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen. En hij heeft gezegd, gij zult mijn getuige zijn. Overal. Dat ik het ben. Zo mondt alles uit. In die ene Heere en Zaligmaker, die is opgestaan. En die nu met eerbied gesproken kan zeggen, ach, laat ze maar wat eten en wat drinken. Want ik heb voor ze betaald, de rekening is betaald. Ik denk dat daar mijn opa wel eens zei aan het eind van de preek. En nou gaan we een lekker bakje koffie thuis drinken. Daar waren de mensen vaak zo boos, vooral vrome mensen. een lekker bakje koffie thuis. Drink en misschien heeft moeder voor de zondag nog een lekker potje klaargemaakt. Dat kan. Maar dan alleen om diens willen, die om onzentwil gedorst heeft aan het vervloekte hout des kruises. Daarom kan het. En daarom hoop ik dat we allemaal ook weer veilig thuis mogen komen. Amen.